Wij willen gaan opnieuw, vorige week ook, naar Psalm 139, een juweeltje van David. En wij willen deze psalm ook vanmorgen weer rustig doorlezen. En dan zal we een korte terugblik geven over vorige week, om daarna in deze psalm verder door te dringen bij Gods hulp en onder Gods genade in de leiding van Gods geest. Boven de psalm staat: de Heere weet alles. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie heren, u weet het alles. U sluit mij in, van achteren en van voren. U legt uw hand op mij, dit kennen, Heer, is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht licht op als de dag. De duisternis is als het licht, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgenen gemaakt ben, en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij nog gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij, want met listige plannen spreken zij over u, en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij, en ken mijn gedachten. Zie, of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg, tot zover Gods woord. Vorige week zijn we alleen maar geparkeerd bij die ene zin uit het eerste vers: de Heere, u doorgrondt en kent mij. En dat de meesten van u er niet waren, een korte terugblik. Het is u misschien wel ook wel eens overkomen als u in een andere gemeente bent of broeders en zusters tegenkomt die u niet kennen, dat de vraag aan u, aan jou gesteld is: ken jij de Heer? Het is een vraag die veel en vaak in evangelische kringen wordt gesteld. Ken jij de Heer? Kent u de Heer? En met vreugde mag je dan zeggen: ja, ik ken de Heer, want je weet van op grond van Gods woord en de genade van Jezus Christus dat je bent wedergeboren door zijn bloed. Maar bij mij persoonlijk komt dan wel eens dat onbehagelijke gevoel naar boven: hoe kan ik nu zeggen, ik ken de Heer? Komt die gedachte bij je naar boven: ja, ik ken de Heer, maar hoe goed ken ik de Heer? Hoe diep ken ik zijn oneindige grootheid en zijn wezen? Hoe diep begrijp ik het wonder van zijn verlossing aan het kruis van Golgotha? Hoe doordringt die waarheid in mijn hart, zodat ik kan zeggen, ik ken de Heer? Op dat moment word je zo vaak bepaald bij de tekortkoming, bij het verlangen de Heer werkelijk en volmaakt te kennen, terwijl je weet in het aardse bestaan, nog wonende in deze aardse zondige tent, en dat het voor jou, voor mij onmogelijk is om in volheid, in goddelijke volheid te kunnen zeggen, ja, ik ken de Heer, met daaraan toegevoegd volkomen. Want dat laatste woord laten we maar weg. De Heer kennen we bij de genade van de Heere Jezus, bij de genade van Gods woord, en tegelijkertijd als je dat antwoord geeft op die vraag, brandt het verlangen in je hart. Och Heer, hoe weinig ken ik u nog, en hoe meer zou ik u willen leren kennen. Ja Heer, hoe zou ik zo graag u volkomen willen leren kennen. Maar daarover gaat deze woorden niet van David. Deze woorden gaat niet over hem, niet over ons, maar gaan over God. En in het nieuwe verbond over Jezus Christus, Gods Zoon. Want daar schrijft David eeuwen voordat Jezus kwam, Heere, u doorgrondt en kent mij. En wat daarop volgt in de psalm wat we gelezen hebben, is een uiteenzetting van de dichter, dat God ons wel volkomen kent, volmaakt kent. Wij zeggen het en leren het, en terecht, dat wij gekend zijn door God van voor de grondlegging der wereld. O, wat een diepe waarheid is dat. En dan schrijft de psalmist in vers 6, dit kennen, dit weten alleen al, dat God mij doorgrondt en God mij kent, dat Hij alles wist van mij, nog voordat ik geboren werd, ja, voor de grondlegging der wereld. Ja, dat kennen, dat is mij te wonderlijk. Dat is mij te hoog. En ik kan er niet bij. Waar we alweer uiting geven, waar de psalmdichter uiting geeft van, kijk Heer, ja, u Heer in uw almacht, in uw ondoorgrondelijke wijsheid, in uw alwetendheid als alwetende, kende mij al nog voor er ooit iets bestond. Daar kan ik niet bij, want wij kennen hem niet volkomen. Wij doorgronden God niet totaal. Wat een waarheid is dat. Wat een diepte. Maar wat een genade vloeit daaruit weg, dat we toch tegen elkaar en tegen die ander kunnen zeggen, door het genadewerk van Jezus Christus aan het kruis, dat we dan toch mogen zeggen van ja, ik ken Jezus Christus. Wat vloeit daar een genade uit voort, dat Hij, de God, de Almachtige, de Alwetende, zich in zijn woord heeft geopenbaard, maar daarin boven alles in het nieuwe verbond, in Jezus Christus zichzelf aan ons bekend heeft gemaakt, en dat wij mogen zeggen, in alle eerbied, ja, mijn geliefde broeder, mijn geliefde zuster, het is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij, maar ik mag in die genade tegen jou, tegen u, zeggen, ik ken hem. De Heer kent ons. En omdat Hij ons heeft gekend, van de grond voor de grondlegging de wereld, nog voordat wij geboren werden, is het dat wij hem mogen kennen. En toch hebben we vorige week ook stilgestaan bij die ontzagwekkende waarheid dat God niet alleen ons gelovigen, kinderen van God kent, maar dat Hij alle mensen kent, alle mensen doorgrondt, alle mensen heeft geformeerd, alle mensen heeft geboren doen worden. Misschien dat ik daar de volgende week op terugkom, omdat het begin van de week we naar het nieuws keken, en ik geef u daar vast een voorzetje, hoe de mens met Gods leven omgaat, als op het nieuws kwam dat er een politieke partij was die de abortuswetgeving wilde veranderen, om de mogelijkheid te scheppen, gelijk onze vroegere Calvinistische noorderburen, na 20 weken zwangerschap mogelijk te maken. En tegelijkertijd werd er zo even voor de vuist weggezegd, dat er alleen al in België 20.000 kinderen stierven per jaar door abortus. Goed kent de mens. Dan kan je weg willen vluchten. Angst, diepe angst. Wegvluchten gelijk Jona wegvluchten, dacht weg te kunnen vluchten voor God. Adam wegvluchten na de zondeval, dacht zich te kunnen verbergen voor God, waar de psalmist zegt, ach nee, dat kan niet. En de mensheid om ons heen doet dat op 1000 verschillende manieren. Er zijn er de mensen die zeggen van ach, er bestaat geen God. Ach, het helpt niet. Het is angst wat ten diepste in die mensen leeft. Want als God wel zou bestaan, wat dan? Voor David hier in de psalm vinden we geen wegvluchten. Nee. Een eindbede in vers 22, 23 en 24. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie er of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Geen angst, maar een diepe vrede, waar ik straks hopelijk nog even op terugkom. Een diepe vrede bij de gelovige David, die zegt van wat is het en geeft het een enorme rust. Ik ken God niet volkomen, maar Hij kent mij. Is dat ook bij ons zo, broeders en zusters, te weten, ja, ja, God kent mij. En God heeft mij gekend in de rechtvaardigmaking van Jezus Christus. God kent mij nu. Als zijn kind, dat kennen, dat weten, Heer, u doorgrondt en kent mij, dat het voor ons als kinderen van God een diepe vrede en een diepe rust geeft. David bidt, zie of er mij een schadelijke weg is. David weet, de Heere heeft mij gevormd, want wat staat hier in vers 13? Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. David zegt hier niet van, kijk, Heer, er waren daar een man en een vrouw, mijn vader en mijn moeder, en die hebben besloten om mij ter wereld te laten komen. Nee, zegt David. U, Heer. U was het. U was het. Waartoe? Waarom? Dat is met alle mensen zo, maar vanmorgen willen wij het hebben over de kinderen van God, de gelovigen. David was een kind van God, David was een geroepen koning van God. En David zegt hier, dus nog voordat ik zelf ook maar iets wist, was u daar, Heer? Was u daar? En had u van voor de grondlegging der wereld besloten dat u mij zou vormen in de schoot van mijn moeder? Waartoe? Dat is, vinden we in de Bijbel, eigenlijk verdekt overal. Wij denken vaak in de Bijbel en we lezen in de Bijbel en dan komen wij die grote godsmannen tegen, Abraham. En in de Bijbel is daar opeens Abraham. Ja? Gaat u maar eens naar Genesis hoofdstuk 12. Daar is dan opeens Abraham. Die verschijnt dan in Gods woord. Ik wijk wat af van de psalm gewoon om eens te laten zien dat God overal en altijd er is. En dan vinden we daar in hoofdstuk 12 van Genesis is daar opeens Abraham. Hij heet dan nog Abram. Genesis 12 vanaf vers 1, daar lezen we opeens zomaar. De Heere zei nu tegen Abram, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham was 75 jaar oud. Het was al 75 jaar geleden. Ik weet niet of de Heer hem op zijn verjaardag heeft geroepen. Maar 75 jaar daarvoor ongeveer was ook Abraham geboren. En als je dit zo leest, dan in de Bijbel is daar ineens, komt de Bijbel, komt Gods woord naar ons toe en zet ons Abraham in het spotlicht. En wat zouden wij zeggen tegenwoordig? Een oude man van 75. Tegenwoordig, ik hoop dat ik als ik 75 ben nog zonder rollator kan rondlopen. 75 jaar oud, dan is daar Abraham en dan denken wij, daar is Abraham. En veel gaat onze gedachten uit, God die heeft daar eens in de rondte gekeken. Zo daar, in Ur der Galdeeën. En was overigens een land en een volk met veel goden. En die heeft zo eens rondgekeken en die heeft gezegd, wie van al die 75-jarigen, daar zal ik nu eens uitkiezen. En God heeft die namen zo eens even geschud en die heeft er een uitgetrokken en daar hebben we Abraham. Nou oké, dan Abraham. Nee, mijn lieve broeders en zusters, wat leert de psalm? Abraham had een vader en een moeder. En Abraham werd door God geformeerd, geweven in de schoot van zijn moeder, om op 75-jarige leeftijd, riep de Almachtige hem. Toen Abraham 74 wist hij daar niets van, tenminste dat denk ik niet. Toen Abraham 12 was ook zeker niet. Maar God kende Abraham van voor de grondlegging der wereld. God kende Abraham toen hij zelf hem formeerde in de schoot van zijn moeder, omdat God hem doorgrondde en kende van voor de grondlegging der wereld. En het is hier niet Abraham die alle eer krijgt als 75-jarige, maar God. En Abraham, hoe wonderlijk is dat? Dat Abraham gaat. Wij zouden zeggen, dat is nog eens gehoorzaamheid. Ach ja, jawel. Maar God wist, toen hij Abraham formeerde, dit is Abraham die ik verkies. En hij zal gaan. Hier leren we al uit dat Gods wil geschiedt. Ja, Er is nog wel altijd die eigen gehoorzaamheid, die eigen antwoord geven op Gods vraag, maar Gods wil, Gods ondoorgrondelijke wil, dat hij Abraham gekend had en doorgrond had, nog voordat hij geboren was, dat hij hoog verheven staat boven onze wil om te kiezen. Wat is er dan mooi om vanuit die psalm eens naar Abraham te kijken en te zeggen ja. Maar de Bijbel zegt hier dat hij 75 was. Wat heeft hij, wat dan? En dan Mozes. Daar weten we zoveel meer over. Mozes. En we kennen het. Mozes. We kennen hem dan al van zo'n peuterbabytje dat hij in dat rieten bambiezen mandje werd gelegd. Maar daar wist Mozes niet zoveel van. Hij had honger. Hij weende. Maar God had Mozes geformeerd in de schoot van zijn moeder. Want hij was nog ouder dan Abraham. Hij was 80. 80 dat God hem riep. God doorgrondde Mozes en kende Mozes, zoals de psalmist David het zegt. Want u, Heere, heeft mijn nieren gevormd, mij schoon geweven in de schoot van mijn moeder. Mozes protesteert ook nog, als God hem roept. God wordt toornig. En Mozes gaat. Samuel. Jesaja. Ezechiël, Jeremia, Daniel. Wat zou een prediking zijn, als niet de naam boven alle namen genoemd werd, Jezus Christus. Alle jaren vieren wij kerst. Sommige kindergroepen vieren kerst in juli. Daar kwamen wij van de week achter toen. Een scoutinggroep. Die kindertjes bij mij aan de deur kwamen om te vragen of ik die avond voor kerstman wilde spelen. In het kamphuis Caribou vlakbij ons. Want ze hadden een spel. We gingen kerst vieren. En de een moest geloof ik slingers halen en de ander moest kerstmutsen ophalen op de buurt. Daar ik mij niet zo geroepen voelde om voor kerstman te spelen, heb ik toch vriendelijk bedankt voor deze taak. Maar als we de kerstevangelie lezen en we gaan naar Jezus Christus, wat zien we daar? Hoe God zelf, zonder het toedoen van een man, ook Jezus, zoals in de psalm staat geschreven. Ook Jezus, God die mens werd, schiep, formeerde in de schoot van zijn moeder. Hoe God op wondere wijze zo naar ons zondaren is neergebogen, dat hij zelf in het vlees kwam. Dat het God was, waar ook Jezus van kans heeft gezegd, Jezus kende deze psalm, dat hij in zijn mens zijn, in het vlees, vlees en bloed, dat hij boven alles, ver verheven boven Abraham, Mozes, Jesaja, heeft kunnen bidden en zeggen, want u, mijn hemelse Vader, hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Hoe diep gaan deze woorden als wij, maar als Mozes, als Abraham, als David hier zegt van David die geboren is uit een man en een vrouw, al tegen God zegt hoe wonderlijk ben ik gemaakt. Jezus, niet verwekt door een zondaar. Hoe meerder kon Jezus zeggen, ik loof u, mijn hemelse Vader, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wie de maagdelijke geboorte van Jezus ontkent, scheurt met diepe verdorvenheid deze teksten uit de Psalm. Want wonderlijk zijn Gods werken. Welke ziel weet dit beter dan Jezus? Wist dit beter dan Jezus? Vorige week hebben we bij Jezus stilgestaan dat ook zijn hemelse Vader hem kende en hij de Vader. Vorige week hebben we ook stilgestaan bij de woorden van Jezus, ik ken de mijne. Maar deze woorden uit de psalm van David zijn zo toepasselijk op Jezus. Hij werd werkelijk ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt. Wat een genade, mijn geliefde broeders en zusters, is ons gegeven door God. Te weten dat Jezus door de Geest verwekt is door God zelf. Om stil bij te staan, niet alleen met kerst. Jezus, het Lam Gods, geslacht van voor de grondlegging der wereld, werd wonderlijk, ontzagwekkend wonderlijk, in ons midden gebracht. Gewoon. En er was daar Herodes. Abortus is niet alleen van deze tijd. Was Herodes die dit kind wilde vernietigen. Hij die in de hemel zit lacht. Even een kleine toepassing. Als ik zo in de spiegel kijk, zie ik al uw achterhoofden, behalve de mijne. Kijkt u eens naar uzelf. Bent u een kind van God? Toen jij in de schoot van uw moeder werd geschapen door Gods handelen. Onbegrijpelijk dat hij u en mij schiep, formeerde om te worden tot zijn kind. Want dat hij daardoor Jezus schiep. Want we gaan nog even naar die laatste versen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. In deze woorden vinden we David, die wist dat God hem doorgrondde en kende, die ook wist dat het God was die hem had geformeerd, die hem zo wonderlijk in de schoot van zijn moeder had geschapen. En David, die had kunnen zeggen, dat is mooi. Die had het als een statische wetenschap kunnen aanvaarden. Kunnen zeggen van, oké, dat is mooi. Ik ben wel eens iemand tegengekomen die zei van, ach ja, de psalmen zijn zo mooi, hè. Het is zo prachtige literatuur, zulke mooie gedichten. Zo had David dat weten dat God hem doorgrondde en kende dat hij geschapen was door de hand van God. Dan zei hij oké, dat is mooi en verder zijn dagdagelijks leven weer oppakken. Maar wat we hier lezen, je zou de preek voor preek doorheen kunnen gaan over de onderwerpen doorgronden en kennen, beproeven, gedachten. We zouden ook kunnen zeggen van, ja maar David, twijfel je er nu aan dat God je echt kent en doorgrondt? Nee, daar twijfelt David niet aan. Maar David gaat een stap verder, een grote stap verder geleid door God, dan alleen maar dat statisch erkennen. Och ja, je komt ze wel tegen in de wereld. Die zeggen, ik geloof wel dat er een God bestaat en dat hij uiteindelijk ja wel zo het een en ander in elkaar heeft gesleuteld. En dat als een soort van wetenschap aanvaardt, maar het hart niet doordringt. Het in het verstand, in het hoofd blijft zitten. Maar dat was niet bij David zo. Het dit weten van David doet hem buigen. Hij buigt. Hij onderwerpt zich aan het gezag van God. Hij zegt, Heer, er is maar één mogelijkheid dat ik u beter kan leren kennen, is dat ik nu op mijn knieën ga en zeg, Heer, alstublieft, ken mij maar, doorgrond mij maar, beproef mij maar. Kijk maar, Heer, of er een schadelijke weg is. Want Heer, ik kan mijzelf vanuit mijn eigen zondige natuur niet doorgronden. Ik ken mijzelf niet eens. Oh ja, ik ken misschien de vaardigheid van mijn handen. Zoals de hele familie op het moment trots op mij is, omdat ik een keldertrap in elkaar heb gezet. Maar ken ik mijn hart volkomen? Och, hoe erg listig is het hart nog van een mens. Maar God kent mijn hart. O Heer, ken dan ook maar mijn hart. Beproef maar, laat me maar zien. Ken mijn gedachten maar, toon maar, laat maar zien. Ik wil u leren kennen en dat kan alleen maar als u mij laat zien wie ik ben. En waar ik meer moet worden naar het beeld van God, naar het beeld van Christus. Heer, ik weet niet eens dat ik op een schadelijke weg loop. Een weg van smart, staat er. Dat staat ook in de herziene verstatingtalen daaronder. Dat kunt u zelf lezen. Dat heb ik niet van mezelf. Heer, in mijn eigen kracht kan ik niet komen op die eeuwige weg. Heer, ik buig voor u. We gaan opnieuw naar Jezus Christus. Zou dit zijn gebed geweest zijn? We weten het niet. We lezen het niet in het Nieuwe Testament zozeer, maar we weten één ding wel. Jezus kende de psalmen. Van het eerste vers van psalm 1 tot het laatste vers van psalm 150. Jezus in zijn mens zijn heeft zich volkomen en volmaakt onderworpen aan zijn hemelse Vader. Hij kende de Vader en de Vader kende hem. Als Jezus dit gebed gebeden heeft, was het volmaakt. Zo'n harmonie, zo'n volmaaktheid. Wij bidden dit gebed nog als zondaren. Ja, als verloste zondaren in Jezus. David bad dit gebed ook als zondaar. Dat wist hij. Want als Jezus dit gebeden zou hebben, dan hij is beproefd. Zijn hart is getoetst. Zijn gedachten zijn beproefd. Er werd op zijn geen schadelijke weg gevonden. Maar hij was op de eeuwige weg. Maar hij ging onze schadelijke weg. Jezus wordt ook wel genoemd de man van smarten. Jezus ging onze weg van smart. Hij die geen zonde gekend heeft. Jezus wist dat al de uitverkorenen Gods van voor de grondlegging der wereld zonder het kruis absoluut op de eeuwige weg van smart bevonden. En nooit, nooit, nooit op de eeuwige levende weg zouden kunnen komen. Er was bij Jezus zelf als zoon van God, als het lam van God, geen weg van smart, geen schadelijke weg te vinden. Hij ging die weg. Hij ging onze weg. Hij nam die schadelijke weg op zich. De weg van smart. Niet om zichzelf op de eeuwige weg te leiden. Daar bevond hij zich al op, van voor de grondlegging der wereld. Maar om ons weg te halen. Van die schadelijke weg van de dood. En de verdoemenis. En de hel. Om ons te leiden. Op de eeuwige weg. En als we dan dit gebed van David, dat oudtestamentische gebed zien, dan zien we bij David ook dat intense verlangen van: Heer, ik moet bevrijd worden van mijzelf, ik moet bevrijd worden van mijn schadelijke weg. Ik moet geplaatst worden op de eeuwige weg. En dit gebed van David is een gebed om de verlosser. Die hij zelf niet kan zijn. Die hij zo nodig had. Laat het telkens weer van dag tot dag. Van zondag tot zondag tot ons doordringen als we dit lezen van ja. Jezus hoefde dit gebed niet te bidden als zondaar. Maar het dringt diep in mijn hart door, maar ook nog zo weinig, dat Jezus mijn weg van smart heeft weggedragen naar Golgotha's kruis. En in zijn heerlijke opstanding, in zijn hemelvaart, getuigt de schrift dat hij de eeuwige weg voor ons heeft vrijgemaakt. Keren we een momentje terug, dat we meebieden met David. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven, waarvoor? Om u te loven. Om te leven voor God. Eddie las die woorden uit Romeinen hoofdstuk 12. Waar het zo duidelijk wordt. Dat toen jij geformeerd werd. In de schoot van je moeder. Dat het God was en dat hij jou en u en mij kende toen al. En als u nu met hart en ziel kunt zeggen, als ik aan u vraag en aan mijzelf vraag, kent u, ken jij Jezus? En u kunt daar in alle eerbied, in alle dankbaarheid, ja op zeggen, dat het tegelijk dat wonderlijke is, dat toen de conceptie van u plaatsvond, dat God daar niet bij was, zoals mensen zeggen, maar dat God dat deed. Dat er zonder God niets gebeurd was. En het feit dat u nu hier zit en ja kunt zeggen, door de genade van het kruis, dat het niet uitmaakt wie uw ouders waren, is wel belangrijk natuurlijk. Maar daar gaat het niet om. Maar dat God u geformeerde. Misschien heeft u wel ongelovige ouders gehad. Die nooit tot Christus zijn gekomen. Dat maakt het wonder groot. Onmetelijk groot. Dat maakt ons stil als we deze psalm lezen. Dat geeft ons een andere kijk op onze kinderen. Dat geeft ons een andere kijk, een andere houding, een ander leven tegenover de wereld. Dan mogen we de Heer danken. En daar eindigen we dan vanmorgen maar gewoon mee. Door gewoon heel rustig samen nog even, voordat ik een dankgebed uitspreek, vers 13 en 14, nog even gewoon te lezen. En mag u dat, als u een kind van God bent, als u kocht en betaald bent door het bloed van Jezus, als u gebogen hebt voor het Golgotha's kruis. En vorige week heb ik dus ook een woordje gericht naar mensen die mogelijk over het internet luisteren. Bent u verzoend met God? Heeft u gebogen voor Golgotha's kruis? Bent u tot berouw en inkeer gekomen? Zo niet. Het is vandaag de dag. Kies. Besluit, God roept u, laat u met God verzoenen. Bent u met God verzoend, heeft u de rechtvaardigmaking van Jezus ontvangen. Lees dan dit in gedachtenis aan het moment dat de Heer u schiep, u formeerde in de schoot van uw moeder. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. En nu lezen we er nog een keer, aangaande onze wedergeboorte. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Dank de Heer voor uw geboorte. Dank boven alles de Heer voor uw wedergeboorte. En dat Hij u geplaatst en mij geplaatst heeft op de eeuwige weg. Ja, Heer, we kunnen u maar niet uitgedacht raken. En telkens weer, Heer, hoe meer wij u leren kennen, hoe minder we ervan begrijpen. Hoe meer u gestalte maakt door de werking van woord en geest in onze levens, hoe groter u wordt. En hoe meer we bewust raken dat we u nog zo weinig kennen. Mijn ziel weet dat zeer goed. Hoe verder we groeien naar het beeld van uw geliefde Zoon Jezus Christus, hoe meer we walgen van onze oude zondige natuur en we meer verlangen te sterven aan onszelf. Heer, wij willen u gewoon rustig bidden, zoals Jacobus ons dat gebiedt. Wij komen aan wijsheid tekort, Heer. Veel tekort. En daarom wenden wij ons tot u, die alle wijsheid is in wezen. Schenk ons, Heer. Leid ons, Heer. Leid ons, Heer, doorgrond ons, Heer, en ken ons hart, Heer. Beproef ons, Heer, en ken onze gedachten. Heer, zie of er bij mij, bij ons, een schadelijke weg is. En blijf ons leiden, Heer, en houd ons vast op de weg waarop u in de genade van Jezus ons definitief onverwoestbaar geplaatst heeft, de eeuwige weg.